Goedenavond, broeders en zusters. De dingen die more excellent zijn. Speciaal voor jou. Ja, er zijn wat dat betreft een hoop dingen die ons blij kunnen maken. Hè? Zeker als het gaat om het woord van God. Dan is dat altijd een bron van blijdschap. Het kennen van de Heer, dat is een bron van blijdschap. En we weten dat we door het lezen van zijn woord ook steeds beter gaan ontdekken wie hij is, wat hij doet, wat zijn plan is en ook hoe hij ons ziet in de Heer Jezus Christus. We zijn in het kader van ons thema de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, zijn we terechtgekomen bij Efeze 5. Daar hebben we 4 weken geleden ook bij stilgestaan. Alleen toen hebben we het over de eerste, ik geloof 7 versen gehad en dan gaan we nu gewoon daarmee verder. En dat is eigenlijk de onnaspeurlijke rijkdom van Christus in de praktijk. We zitten in het praktische gedeelte van de Efezebrief inmiddels. Het 5e hoofdstuk, dat behoort met hoofdstuk 4 en 6 tot inderdaad het 2e deel en meer het gedeelte dat gaat over de wandel. Dus daar lezen we in die zin prachtige dingen en bepaalt Paulus ons bij een geweldige rijkdom. We hebben vorige keer Efeze 5 vers 1 tot 20 gelezen en ik stel voor dat we dat vanavond nog een keertje doen. Efeze 5 vers 1 tot 20. En daar staat: wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn. Maar veel meer past dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de zonen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Here wel behagelijk is. En neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel meer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Tot zover. En dat laatste vers, ik heb daar zelf bij geschreven, dat daar eigenlijk staat: en dank altijd voor alle dingen, de God en Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. En zo mag het ook zijn, voor wat betreft ons leven. Wij mogen leven in dankbaarheid en we mogen weten dat we die dankbaarheid mogen projecteren op de Heer. Want Hij is degene die ons als hemelse Vader voorziet van alles wat we nodig hebben. Hij is ook degene die zijn plan heeft en zijn plan bekendgemaakt heeft. En wij mogen heel rustig aan de hand van de Heer zijn woord onderzoeken en daarin ook alsmaar groeien. Het is heel makkelijk voor ons mensen om te denken dat iets een Bijbelse boodschap is en er dan vervolgens allerlei teksten bij te vinden, tussen aanhalingstekens. En dat je dan denkt van, zie je wel, maar dan begin je eigenlijk verkeerd. Dat is niet de manier waarop je Bijbelstudie moet doen. Want dan begin je eigenlijk al met de zekerheid van een conclusie van zo zal het zijn, of dit wordt ermee bedoeld. En dan ga je dan pas kijken wat er inderdaad staat. Het moet andersom zijn. Wij mogen aan de hand van de schrift ontdekken wat de Heer doet, wat de Heer van plan is. En zoals Paulus ook zegt in de Korinthebrief, dat hij zijn broeders, zijn medeverkondigers, heeft hij opgedragen om niet te gaan boven hetgeen geschreven staat. En datgeen wat geschreven staat, dat is voor ons al genoeg om te ontdekken en ons daarbij en daardoor te laten bemoedigen. U hebt wel gemerkt, het was u wel opgevallen natuurlijk, dat ik in vers 6, toen ik dat voorlas, dat ik daar niet las de kinderen van de ongehoorzaamheid, maar dat ik las de zonen van de ongehoorzaamheid. Dat had te maken natuurlijk met het feit dat dat daar ook gewoon staat in de Bijbel, in de oorspronkelijke tekst. De zonen van de ongehoorzaamheid. Ik wil daar nog heel eventjes op verder gaan, want er wordt gesproken over deze dingen. Vers 6 zegt, laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen, en die dingen die heeft Paulus in het voorgaande beschreven, en dan kun je denken aan, zoals in vers 3 staat, ontucht, onreinheid, hebzucht, dat soort zaken. Laat niemand u misleiden, zegt vers 6 dan, met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen, de zonen van de ongehoorzaamheid. En hier gaat het over de toorn van God. En er staat ook bij, om deze dingen komt de toorn van God. Ik zou haast zeggen, dat zijn we helemaal niet zo gewend om over de toorn van God te lezen, en al helemaal niet in de late brieven van Paulus. Maar het staat er, dus we kunnen er niet omheen. Dus we hebben, ons wat dat betreft, hebben we ons daar ook maar gewoon bij neer te leggen. Paulus schrijft over het feit dat om deze dingen de toorn van God komt over de zonen van de ongehoorzaamheid. Met andere woorden, het gaat om toorn die komt. En dat heeft alles te maken met datgene wat er in de toekomst nog moet gebeuren. Dat gold al in de tijd dat Paulus dit schreef. Want hij spreekt al over de toorn die komt. En wij kunnen nu zeggen, we leven dan bijna 2000 jaar later, en wij kunnen nu zeggen van die toorn van God is nog nooit gekomen, dus wij kunnen ook nog steeds spreken over de toorn van God die komt. Er komt een moment dat God zijn toorn openbaart. En die toorn die zal zich met name richten, zoals dat hier staat, op de zonen van de ongehoorzaamheid. Ik heb nog even een paar teksten waar we vorige keer niet aan toegekomen waren. Misschien heb ik er wel wat uit genoemd. Maar het lijkt me toch goed om om dat even op te zoeken. Als we eerst even naar Matteüs 3 gaan, dan komen we in de beschrijving van het optreden van Johannes de Doper. Johannes de Doper, dat weet u wel, dat is de aankondiger, de voorloper van de Heer Jezus Christus. We zitten hier in het begin van de evangelieverkondiging en de bediening van Christus. En die bediening die wordt als het ware ingeluid door het optreden van Johannes de Doper. En dat staat er ook zo in vers 1. In die dagen trad Johannes de Doper op. Als je tegenwoordig het hebt over een optreden van iemand, dan denk je aan een grote zaal en concertkaartjes en allemaal van dat soort dingen. Maar zo moet je dat hier natuurlijk niet opvatten. Het betekent gewoon dat hij zijn bediening toen uitoefende. Dus in die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het gaat opeens over het koninkrijk. Ik lees even een tekst voor uit Efeze 5. Daar staat: want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dus er is heel veel verschil tussen Matthäus en Paulus en de boodschap van Matthäus en de boodschap van Paulus. Maar ze hebben het in ieder geval allebei over het koninkrijk en ze hebben het, zoals we zo meteen ook zullen zien, allebei over de toren die komt. En ja, dat zijn ook zaken die liggen nog in de toekomst, maar die zijn wel degelijk aan elkaar verbonden. Dus dat is de prediking van Johannes de Doper in vers 2. Bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Ja, en dan staat er in vers 5. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Dus dat is de taak ook van Johannes de Doper. Namelijk om mensen te dopen onder belijdenis van hun zonden. En die dopen was eigenlijk een soort van afwassing, een zichtbare afwassing van de zonden waarin ze leefden. Ik heb begrepen dat je tegenwoordig kun je nog steeds naar de Jordaan gaan om je daar te laten dopen. En ik heb ook wel eens gehoord van iemand die had meegemaakt, die was daar ook op zo'n plek en toen kwam er iemand, die was net gedoopt en die kwam uit het water en die kwam weer naar de kant toe en die zei van: dit is al de derde keer dat ik me hier heb laten dopen. En ja, dan denk je van: jongens, waar gaat dit nou eigenlijk over? Nou, daar gaat het in ieder geval niet over. Toch? Deze mensen die kwamen naar hem toe om zich te laten dopen terwijl ze hun zonden beleden. En dan staat er vervolgens, vers 7, toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: wat ontzettend fijn dat jullie er ook zijn. Adderengebroed. Dat is wat, hè? Adderengebroed. Dus dat zijn de hoogste mensen, hè, de godsdienstige elite van het Joodse volk, geestelijk leiders, Farizeeën en Sadduceeën. En die komen eraan en dan staat Johannes de Doper daar, hè, die opgevoed is in de woestijn, opgegroeid is in de woestijn, sprinkhanen en honing at en dat soort dingen, hè, tot het moment dat hij zich aan Israël vertoonde. Nou, die zegt dan tegen de Farizeeën en Sadduceeën: adderengebroed. En dat is natuurlijk niet voor niets wat hij hier zegt, want een adder, dat is een slang. Dus als je zegt adderengebroed, dan zeg je eigenlijk: jullie zijn het nageslacht van de slang, of een slang. Maar goed, als we dat in het licht van Gods plan zien, dan komen we natuurlijk al gauw terecht bij de tegenstander van God, die omschreven wordt als rossige draak, Satan, maar ook als de slang. En hier zegt Johannes dat zomaar tegen die mensen. Jullie zijn adderengebroed. Dus Johannes die moet, en dat zal door de Heilige Geest zijn geweest, geweten hebben wat dat voor gasten waren die naar hem toe kwamen. Je gaat dit natuurlijk niet zomaar zeggen. Adderengebroed. En dan staat erbij: wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? En daar heb je de toren die komt, de komende toren. Dus aan het begin van de nieuwtestamentische prediking en de bediening met name van de Heer Jezus Christus, staat daar Johannes de Doper als aankondiger en inleider als het ware van de boodschap van de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij dit en hij heeft het over de komende toren. Nou, dat werd op dat moment dus ook verwacht. Dat was toen iets wat eraan zou komen. En in de tijd dat Paulus de Efezebrief schrijft, is dat nog steeds iets wat eraan zat te komen. Als u even meebladert naar de Romeinenbrief, dan zijn we een heel stuk verder in de geschiedenis natuurlijk. Tientallen jaren. Dus ja, zo heel veel is het ook weer niet. Als je dat op tegen 2000 jaar afzet. Maar in Romeinen 1, daar staat in het 18e vers, en dat vers dat hebben we vorige keer ook in ieder geval genoemd, daar staat, want de toren van God wordt geopenbaard. En dat wordt geopenbaard, dat laat in ieder geval zien dat het iets is wat in de toekomst ligt. Dus het gaat ook hier feitelijk over de toren die komt. Dus want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Dus als we het al hebben over tegenstand, tegenstander en tegenstanders van de Heer, dan hebben we het in ieder geval over mensen, zoals hier dan beschreven staat, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, onderdrukken. Dus zij zijn tegen de waarheid. En als je tegen de waarheid bent, dan ben je voor de leugen. Zo simpel is het. En ja, dat zijn ook de mensen waar Paulus het feitelijk hier over heeft. Die toren van God, die wordt dus niet zomaar geopenbaard over elke persoon die de Heer niet kent, ongelovigen, misschien ook wel mensen die nog nooit van hem hebben kunnen horen of wat dan ook. Dat zou ook niet heel erg rechtvaardig zijn natuurlijk, als de Heer ze dan toch zou bestraffen met zijn toren. Maar hier staat gewoon heel duidelijk de doelgroep bij. En feitelijk is die doelgroep, mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, dat is dezelfde doelgroep als de mensen die destijds bij Johannes de Doper kwamen om zich door hem te laten dopen. En die door Johannes de Doper werden genoemd adderengebroed. Dus we zitten eigenlijk met dezelfde groepering. En als je even verder kijkt in Romeinen 2, dan komt Paulus daar nog even op terecht. En dan zegt hij in vers 5... maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart, hoopt u voor uzelf toren op tegen de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardige oordeel van God. En die dag, die moet nog komen. Het is ook zo dat als die dag komt, dan is ook de dag van de verlossing, met name ook voor het volk van Israël, is nabij, maar het moet nog komen. Het is nog niet zover. En let erop, er staat hier, u hoopt zich toren op tegen de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardige oordeel. En dat betekent dat het hier gaat om één ding, dat is namelijk de dag van toren. En dat die, het is namelijk de dag die eraan komt en die heeft een uitwerking op twee vlakken, namelijk de toren en de openbaring van het rechtvaardige oordeel van God. En die beide die liggen dus in elkaars verlengde of beschrijven elkaar. Het is dus niet zo dat Paulus hier zegt, u hoopt uzelf toren op tegen de dag van de toren en de dag van de openbaring van het rechtvaardige oordeel van God. Want dan zouden er twee dagen zijn. Maar het is één dag en het heeft die twee betekenis. Als je weer bladzijde terugbladert naar Romeinen 1, dan staat er ook in vers 18, want de toren van God wordt geopenbaard. En in vers 17 staat, de gerechtigheid van God wordt geopenbaard. En gerechtigheid heeft met rechtvaardigheid te maken. Dus die twee, die komen in Romeinen 2, vers 5 weer bij elkaar. In de dag van de toren en de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Als we even nog wat verder bladeren naar de eerste Thessalonicenzenbrief. De Romeinenbrief is tussen twee haakjes de laatste brief die Paulus schreef in het kader van de handelingentijd. En dan moet je denken aan de periode rond Handelingen 18. De eerste Thessalonicenzenbrief, dat is de eerste brief die Paulus schreef in de handelingentijd. En daar staat... Nou, en dan begin ik maar even in het zesde vers te lezen, want dat geeft ons ook een beetje een kenschets van de tijd. 1 Thessalonicenzen 1, het zesde vers. Daar staat, ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Je kunt trouwens over die verdrukking en dergelijke lezen als je Handelingen 17 leest. Want dat is het moment dat Paulus voor het eerst in Thessalonica komt. Hè? En dan gaat het verder, vers 7. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heer luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost vanuit, staat er dan, de komende toren. En dan gaat het weer over die komende toren. En Paulus zegt hier ook hè, dat deze gelovigen, de gelovigen uit Thessalonica in dit geval, hè, dat zij zich dus van die afgoden hadden bekeerd tot God. En God is de levende en waarachtige. En die zijn ze gaan dienen. En dan staat erbij dat ze uit de hemelen Gods Zoon verwachten. En dat heeft dus te maken met de wederkomst van Christus. En dan zie je hier opeens ook dat die wederkomst van Christus te maken heeft met de komende toren. Want het wordt allemaal in dat ene vers, dat tiende vers, wordt dat zo bij elkaar gebracht. Dus aan de ene kant zagen we in Matthäus 3 en Efeze 5 dat het gaat over het koninkrijk en het gaat over de toren die komt. Of de komende toren. En hier, maar goed, het is ook een beetje een open deur. Hè, want u snapt dat natuurlijk ook wel. Maar hier gaat het dan bovendien nog over het verwachten van de Zoon uit de hemelen. Ja, en dat is natuurlijk nogal logisch. Want als het koninkrijk gaat komen op aarde, dan zal de koning uit de hemelen neerdalen. Hè, en zal hij dus wederkomen. En dat werd allemaal verwacht. Dat was wat er aan zat te komen. En degene die dan ja, met name te maken krijgen met de toren van God, dat zijn volgens Romeinen 1 de mensen die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden. Dat zijn volgens Paulus de zonen van de ongehoorzaamheid in Efeze 5. En als je Matthäus 3 leest, dan is dat het adderengebroed. Over dat adderengebroed trouwens, daar heeft de Heer Jezus later over gezegd, als hij ze beschrijft als het geslacht, dit geslacht. Hè, dan zegt hij in Lucas 17 dat hij door dit geslacht, nee hij zegt de Zoon des Mensen zal door dit geslacht overgeleverd worden en gedood worden. En dus de Heer Jezus die ziet gewoon ook die mensen toen hij op aarde was als mens. Hij ziet ook zijn tegenstanders en hij kon ook al van tevoren zeggen van ja, dit geslacht is het dat mij zal overleveren. Hè, dat is natuurlijk een hele bijzondere geschiedenis of een hele bijzondere situatie ook. De komst van de Heer Jezus Christus en die werd natuurlijk in de handelingentijd specifiek verwacht. De wederkomst, de openbaring van Christus, houdt verband met de toekomende toren. En houdt verband daarmee met de toren die over de tegenstanders van de Heer komen. En dat vervolgens ook het koninkrijk opgericht wordt, ja, dat zit daar allemaal aan vast. Hè, dus dat komt in die zin wel goed, daar kunnen we wel gerust over zijn. En er komt een tijd dat het koninkrijk van God ook op aarde komt. En dan ja, zal het met name ten zegen zijn van zijn volk. En zijn volk zal ook daar, Israël bedoel ik daarmee, hè, zal ook daar een vooraanstaande positie in hebben. Laten we even teruggaan naar Efeze 5. Efeze hoofdstuk 5. Want ik heb vorige keer gezegd dat je in Efeze 5 eigenlijk twee kapstokken vindt aan de hand waarvan Paulus zeg maar zijn betoog schrijft. En de eerste kapstok is in vers 1, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En de tweede kapstok, die vind je in vers 7, en daar staat, wees dan hun metgezellen niet. En dat hun, dat slaapt natuurlijk op die zonen van de ongehoorzaamheid. He, dus twee oproepen eigenlijk, die beginnen met het woordje wees. En de eerste in positieve zin en de laatste, ja, in tegengestelde zin. Wees dan navolgers van God en wees dan hun metgezellen niet. En daar staat natuurlijk het een en ander tussen, zodat we ja, ook weten wat daarmee bedoeld wordt. Want, zo gaat Paulus dan verder, waarom zou je nou niet de metgezel moeten zijn ja, van de tegenstanders van de Heer? Want, zegt Paulus in vers 8, u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere, wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid en beproef wat de Heere wel behagelijk is. Ja, waar Paulus hier op wijst, hè, dat is in ieder geval dat het van duisternis naar licht gaat. Later kom je in ditzelfde hoofdstuk natuurlijk nog een paar keer een verwijzing tegen naar het licht. Maar eventjes van ja, het achtste vers uitgaande, hè, daar schrijft Paulus, u was voorheen duisternis en nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. En dan kun je je afvragen, wat is er nou gebeurd dan tussen die duisternis en het licht? Hè, waarom kan Paulus zeggen, jullie waren toen duisternis en nu ben je licht? Waarom kunnen wij dat zeggen? He, voor zover je in ieder geval denkt aan vroeger als duisternis, dat valt in veel gevallen denk ik ook wel weer mee. He, maar ja, als je het heel zwart-wit ziet, dan is het wel zo. Wij waren voorheen duisternis. En Paulus zegt tegen de Efeziërs, jullie waren voorheen duisternis. Nu ben je licht in de Heere en wandel daarom als kinderen van het licht. Dat voorheen, ja, dat staat natuurlijk tegenover het nu. Als je nu zegt vroeger of voorheen, ja, dan weet je van, nou, er moet iets in de tussentijds plaatsgevonden hebben. Nou, ik zal u uit uw lijden verlossen. He, dat is het feit dat je gered bent door de genade van God. Dat is het hele punt. He, dus wij zijn gered, wij zijn behouden door de genade van God. He, dat is wat God aan ons gedaan heeft. In Efeze 2, nou, dat hebben we toen de tijd natuurlijk ook al gelezen, maar daar staat het ook tot twee keer toe, door genade bent u behouden. En dan staat erbij, door het geloof. Dus wij hebben genade van God ontvangen om behouden te worden. En sinds dat moment, hè, zoals Johannes de Heer zegt, sinds Jezus nu woont in mijn hart. Nou, sinds dat moment is het vroegere, is duisternis. En waar je nu in mag leven, dat is licht. Want Paulus zegt, u bent nu licht in de wereld. En die duisternis van vroeger, die ga je ook pas veel duidelijker zien als je je nu realiseert dat je in het licht bent. He, dus wij zijn als gelovigen in het licht gekomen. Wij hebben een erfdeel ontvangen in het licht, zegt Paulus in Colossense 1. En God zelf bewoont een ontoegankelijk licht. Daar kom je als mens niet zomaar naar binnen. Tenzij je kunt zeggen, sinds Jezus nu woont in mijn hart. En dus er is iets wezenlijks gebeurd. En dat is waar Paulus naar verwijst, namelijk hoe het vroeger was en hoe het nu is. En Paulus die schrijft daar wel vaker over, over dat voorheen of vroeger of ooit. Dat zijn de vertalingen van telkens één en hetzelfde woordje, wat hier dan weergegeven staat met voorheen. Als je bijvoorbeeld even terugbladert naar Efeze 2, dan zie je dat daar ook het geval is. Efeze 2, dat begint met ook u, die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u, en daar heb je het, voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder, van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de zonen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. Ik denk wel eens dat met name Paulus, kijk, hij schrijft hier in de wij-vorm, dus ik heb het idee dat hij daarmee bedoelt gewoon wij als gelovigen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor Paulus nog wel iets speciaals heeft betekend als hij, toen hij dit opschreef. Want Paulus was daadwerkelijk een fariseer. Opgegroeid, hij was een zoon van een fariseer en opgegroeid aan de voeten van Gamaliel. Dus als er iemand is geweest die heeft kunnen zeggen van ja, ik bevond me daar ook tussen, dan was Paulus het wel. En dan niet meer als Paulus toen, maar toen was het nog Saul, hè, of Saulus. Dus hier heb je twee keer dat woordje voorheen. Vers 2, daar staat waarin u voorheen gewandeld hebt, namelijk in die overtredingen en zonden. En in vers 3, onder wie wij, ook wij allen, voorheen verkeerden. En dat was hoe het toen was en wat een verschil met wat het nu is. Als u nog even wat verder meebladert naar Galaten, hoofdstuk 1... Weer wat terugbladeren. Dat is ook zo'n gedeelte waarin Paulus persoonlijk dan ook schrijft over de situatie zoals het vroeger was in zijn leven. Hè? Dat komt daarin naar voren. Als we in Galaten 1... lezen, en dan begin ik maar eventjes bij het 10e vers te lezen. Daar schrijft Paulus, want ben ik nu bezig mensen te overtuigen? Of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar de openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel, en daar heb je het, voorheen, in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate vervolgde en die verwoestte, en dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Nou, dan loopt het nog verder de zin. Maar hier gaat het even over, aan de ene kant dat Paulus het heeft in vers 13 over voorheen in het Jodendom. Jullie weten van mijn wandel voorheen in het Jodendom. En dat er ook een nu is, en dat heeft alles te maken met vers 15. Toen het God die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen, door zijn genade behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Dus het heeft God behaagd zijn zoon in Paulus, in mij zegt Paulus namelijk, in Paulus te openbaren. En dat zijn hele verstrekkende woorden die Paulus hier schrijft. En dat zijn wat dat betreft ook indrukwekkende woorden. Helemaal als je je dus realiseert dat Paulus hier zijn vroegere status beschreef, situatie beschreef, en hoe het dan eigenlijk nu is. En hoe is dat gekomen? Ja, wij zeggen natuurlijk, als het om ons gaat, zeggen we, ja, ik ben tot geloof gekomen. Paulus beschrijft dat een beetje anders, of heel erg anders, want hij zegt, het heeft God door zijn genade behaagd zijn zoon in mij te openbaren. En misschien mogen wij dat als gelovigen ook wel zo zeggen. Toen we tot het geloof zijn gekomen, heeft het God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Dat is wat. Maar ja, goed, ik ben toch wel geneigd om dit vooral op Paulus natuurlijk van toepassing te brengen. Wij zijn natuurlijk niet dienstknechten zoals Paulus gebruikt is door de Heer in het schrijven van de brieven en in het openbaren van de boodschap van het geheimenis en al dat soort zaken. Dus hij heeft een bijzondere plek. Maar wat dat bijzondere eigenlijk ook nog onderstreept, dat is dat Paulus zegt dat het God heeft behaagd door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren. Maar dan zegt hij ook over God, hij zegt iets wat die periode van voorheen overlapt, met terugwerkende kracht zeg maar. Want hij zegt dat God hem vanaf de buik van zijn moeder heeft afgezonderd en geroepen heeft tot zijn genade. Dus Paulus die bevond zich in kringen van de tegenstanders van God, was hij zich helemaal niet zo van bewust, want hij dacht ook dat hij God diende op dat moment. Hij maakte vorderingen binnen het Jodendom. Hij vervolgde de gemeente uitermate fel. Dat deed hij allemaal. En ondertussen staat er dat God hem al in de gaten had, ik noem maar wat, hem al vanaf de moederschoot had afgezonderd om uiteindelijk in de dienst terecht te komen. Terwijl Paulus, hij zegt het ook ergens, dat hij zelfs een moordenaar is geweest. En ja, als hij later terugkijkt op de steniging van Stefanus, dan zegt hij ook, dat was met mijn toestemming. Hij had er geen vinger naar uitgestoken om het te voorkomen. Nee, het was met zijn toestemming. Hij vond het prima zo. En tegelijkertijd had God die man al vanaf de moederschoot afgezonderd. Ja, dat is toch indrukwekkend. Als je dat zo leest. En ja, wat een geweldig resultaat kun je ook zeggen. Want ja, juist doordat God zijn zoon in de apostel Paulus heeft geopenbaard, heeft bekendgemaakt, ja, dat heeft ervoor gezorgd uiteindelijk, en dan kunnen we een heel lang verhaal heel kort maken, maar dat heeft ervoor gezorgd dat wij zicht hebben gekregen op onze nieuwe positie in Christus. En wat voor zicht is dat? En wat voor een positie is dat wel niet? Hoe geweldig en hoe indrukwekkend. Ik wil ook nog eventjes wat dit betreft naar 1 Timotheus 1... dan moet je weer wat verder bladeren in de Bijbel. Eén Timotheus is nog later geschreven dan de Efezebrief. Staat wat dat betreft chronologisch gezien nog dichter bij ons. En Paulus schrijft daar. En zeker als we even zo in gedachten houden wat we net lazen in Galaten 1... En dan komt dit ook nog wel weer een stuk sterker over eigenlijk. Want Paulus schrijft daar in vers 12 en dan is hij dus bijna aan het einde van zijn bediening gekomen. In de Galatenbrief was hij nog aan het begin van zijn bediening. Maar hier is hij aan het einde van zijn bediening gekomen en nog steeds zie je de dankbaarheid van de apostel Paulus voor het feit dat hij gered is door de Heer. En zoals hij dat dan omschrijft, ja, dat is heel eigenlijk ontzettend mooi. Hij zegt, ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Dus hij heeft een plaats gekregen in de bediening. God heeft hem die plaats gegeven en hem ook op die plaats gezet. En dan zegt hij mij, vers 13, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Nou, dat heeft natuurlijk weer alles te maken met hoe hij optrad tegen de gelovigen in Christus, hè, in de handelingenperiode. Dus vers 13, mij die vroeger een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker was. Maar, en dan komt de ommekeer, mij is barmhartigheid bewezen. Omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. Dus Paulus wandelde toen niet in geloof, maar in ongeloof. Hij ijverde zich helemaal in het wilde rond, bij wijze van spreken. Maar het was allemaal in ongeloof. En terwijl hij voor die tijd nog steeds heeft gedacht van ja, ik ben goed bezig. Hè, dat is zo mooi. Je leest in Handelingen als Paulus net gevangen genomen is, of tenminste eigenlijk gered is uit de handen van de Joden. Dan is hij in Jeruzalem en dan begint hij tot hen te spreken en dan horen ze die man praten en tjoh, die spreekt Hebreeuws tegen ons. En dan worden ze helemaal stil en dan staan ze daar te luisteren en dan zegt hij, hij houdt een toespraak, maar dan zegt hij onder meer, ik was vroeger net zo'n ijveraar als jullie nu zijn. Net zo'n ijveraar, een zeeloot was ik, zegt hij dan. Dus hij laat ook zien van ja, ik hoorde vroeger ook bij jullie. Ik was net zo'n ijveraar. Alleen die ijver die hij betoonde, dat was een ijver zonder kennis. Schrijft hij later in de Romeinenbrief. Ik besef, als hij het over zijn volk van Israël, over zijn het volk heeft waar hij zelf uit voortgekomen is, het Joodse volk, dan zegt hij ook van, ik getuig van hen dat zij ijveraars voor God zijn, maar dan zegt hij erachter, zonder kennis. Dus ja, je kunt een ijveraar voor God zijn met kennis en zonder kennis. Nou, en wat Paulus betreft, was het voorheen zonder kennis. Hij was een ijveraar voor God. En dan veel meer kwam dat uit hemzelf voort natuurlijk. En sinds de gebeurtenis op de weg naar Damascus, is hij een ijveraar voor God, maar dan met kennis. En dat maakt een groot verschil. En zeker als je natuurlijk in de brieven, en met name de Efezebrief en de Filippenzenbrief en de Colossenzenbrief, als je daar steeds het gebed ziet om de kennis van God. Dat je de rechte kennis, dat je daar deel aan mag hebben, dat je daarin mag groeien, ja, dan kan ik me er alles bij voorstellen wat Paulus bedoelt. En je kunt nog zoveel voor God willen betekenen, maar als het zonder kennis is, is het eigenlijk gewoon waardeloos. Het schiet niet op. En daarom is de kennis en het kennen, het recht kennen van de Heer, ja, dat is daarom zo ontzettend belangrijk. Hij zegt, ik heb het dus aan het eind van vers 13 in onwetendheid gedaan, in ongeloof. De genade van onze Here is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. En dan zegt Paulus letterlijk, van wie ik de eerste ben, ik. Hij eindigt dat zinnetje met ik. Om maar te laten zien van, ja jongens, zo fout was ik bezig. Als er dan al zondaars zijn, dan ben ik de ergste zondaar die er is. Eigenlijk moet je dat allemaal natuurlijk op die manier beleiden, als gelovige. En dan zegt hij vervolgens, maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij eerst al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven, tot het eeuwige leven. Ook weer zo, ja, indrukwekkend, hè? Als je bedenkt hoe Paulus dit dan zo beschrijft. Had ik u wel eens een keer iets verteld over dat 15e vers? Dit is een betrouwbaar woord in alle aanneming waard. Nou, ik zie niet direct, misschien als ik het vertel, dan weet je wel. Nee, maar ik heb dat een keer gelezen in een boek. En dat ging over Spurgeon, weet je wel, de Engelse prediker. En die ontmoet op een gegeven moment een keer een man. En die man die zei van, ja, ik ben door uw prediking ben ik tot het geloof gekomen. Nou, en Spurgeon wist daar helemaal niks van. Ja, dat kan natuurlijk. Hè. Er kunnen altijd mensen tot geloof komen zonder dat jij het weet. Dat is des te beter eigenlijk. Maar goed, hij wist het in dit geval ook niet. En toen vertelde die man hoe hij dan tot geloof was gekomen. En bleek dat die man, die was dakdekker. En die was op het dak van een grote Engelse kerk, was hij de leidjes aan het leggen, weet je wel, en dat soort dingen. En toen bleek dat ondertussen Spurgeon in de kerk stond en die was voor de komende dienst, was die de akoestiek van de kerk aan het testen, weet je wel. Dus hij was aan het spreken, hij schalde het uit of hij sprak het rustig uit. Ja, ze hadden geen microfoon zoals wij dat hebben allemaal. En toen las hij telkens weer achter elkaar, dat had die man ook tegen hem gezegd, hij las elke keer, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. En dan had hij dat gezegd en dan zei hij het weer opnieuw. En zo misschien wel 20 keer achter elkaar. En die man die zat op het dak, die zat dat aan te horen. En die is daardoor tot geloof gekomen. Dat is toch bijzonder. He, dat één zo'n zinnetje uit de Bijbel, dat die je helemaal, dat die je iets geeft in het leven. En wat geeft dat zinnetje? Die geeft dat je opeens een vroeger hebt. He, want je hebt opeens een tijd voor je bekering en na je bekering. Ja, en daar moet je dan maar achter komen. Nou, ik vond het wel heel grappig. En uitgerekend deze tekst, want dit is natuurlijk ook een mooie tekst die in een mooi gedeelte staat. En met betrekking tot de dienst van de apostel Paulus. Efeze 5, we gaan weer even terug. Daar staat dan, u was, vers 8, u was voorheen duisternis. Nu bent u licht in de Heere, wandel als kinderen van het licht. En dan gaat de zin eigenlijk verder in vers 10. En beproef wat de Heer wel behagelijk is. Dat stukje van de vrucht van de geest, dat is een soort tussenzin. Zie je ook wel aan die streepjes die er staan. En ja, je leest natuurlijk ook over de vrucht van de geest in Galaten 5, vers 22. En daarin staan 9 verschillende aspecten van de vrucht van de geest. Hè? En van die 9 is er maar 1 die Paulus hier ook noemt. En dat is goedheid. Dus hier zegt hij, de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En alleen goedheid, dat stemt overeen met Galaten 5 vers 22. Dus ja, de goedheid, en dan denken we vanzelfsprekend aan de Heer. Rechtvaardigheid en waarheid, daarvoor geldt in feite ja, hetzelfde. Dat is vrucht van de geest, wandelen in de waarheid. Als je de waarheid ten onder houdt, heb je met duisternis van doen. Maar ja, zegt Paulus, jullie waren voorheen duisternis, nu niet meer. Dus je hebt nu met licht van doen en daarom ook met de waarheid. Ja, want die waarheid wil je niet meer ten onder houden. Nou, en dan staat er in vers 10, daarmee wordt dat zinnetje als het ware afgerond. Dan staat daar, beproef wat de Heere wel behagelijk is. Nou, ook daar hebben we de voorgaande Bijbelstudies ook wel bij stilgestaan. Laatste Bijbelstudie hebben we het nog gehad over Jesaja 55, weet je nog? Over dat de gedachten van de Heer hoger zijn dan de onze en de wegen van de Heer hoger dan de onze. En daar staat ook in Jesaja 55 dat de Heer zijn woord heeft uitgezonden en dat dat woord doet wat hem wel behagelijk is. Dat woord keert namelijk tot hem terug. En dat kun je natuurlijk helemaal betrekken op de persoon van Christus. Die heeft... Hij is uit de hemel in de wereld gekomen en hij heeft gedaan wat God wel behagelijk is en hij is weer teruggekeerd. En dat wel behagelijke, ja, dat zit hem in de uiteindelijk het offer dat de Heer gebracht heeft aan het kruishout op Golgotha. Dat offer waar Paulus in Efeze 5 vers 2 ook over schrijft. Christus die zich gegeven heeft als een offergave, slachtoffer tot een aangename geur voor God. Dat is het offer dat de Heer gebracht heeft en daarmee heeft hij het welbehagen van de Heer ook tot stand gebracht. Hè? Er staat in Jesaja 53 dat het de Heere behaagde hem te verbrijzelen, notabene. Dus er was aan alle kanten wel behagen. En de Heer Jezus die heeft dat in ieder geval tot stand gebracht. Maar goed, dat is het levende woord. Het geschreven woord van God, daarvoor geldt ook. Als dat woord in je hart komt, dan gaat het wat doen. Dus dat betreft is het zo goed hè, dat je bijbelstudies volgt en beluistert of op wat voor manier dan ook. Het leukste is natuurlijk als je hier bent, dat zeg ik onmiddellijk. Maar ja, we moeten ons wel realiseren dat als je bezig bent met het woord van God, dan doet dat woord wat God wel behagelijk is. En misschien dat je soms wel eens momenten hebt dat je denkt van ja, voor mij hoeft dat eigenlijk niet zo nu, even, op dit moment, zo, weet je wel. Maar ja, de Heer die werkt iets uit. Hè, in het groot, in de Zoon, het levende woord. Maar ook wat meer op persoonlijk vlak, in het geschreven woord. Dat woord dat, ja, dat doet iets hè, in ons. En ja, soms zijn mensen daar ook niet helemaal, niet altijd op bedacht. Op wat het woord feitelijk tot stand kan brengen. En soms blijkt ook wel dat mensen daar helemaal, ja, als ze er goed over nadenken, helemaal niet op zitten te wachten. Hè, ik denk dat het wel 25 jaar geleden is of zo. Maar toen kwam ik ook nog wel regelmatig in, ik dacht dat het Alkmaar was, maar nou ik het zo zeg, zou het ook wel Hoorn geweest kunnen zijn. Het was in ieder geval in Noord-Holland. En daar waren samenkomsten, dat was op maandagavond. Al die mensen samenkomsten. En toen vroeg een van de broeders, die vroeg toen, nadat ik daar al heel wat keren geweest was, was altijd leuk trouwens, want ik kreeg altijd een kaasje mee, zo'n ronde kaas, zo'n Edammer-achtig ding, weet je wel. Weet je nog? Ja, echt heerlijk van gegeten altijd. maar toen vroeg een van de broeders van, wij zouden meer willen weten over de boodschap van Paulus. Nou, wanneer krijg je nou zo'n vraag? Hè? Eigenlijk nooit. Nou, maar daar wel dus. Maar na twee keer was het over. En hoefde ik ook niet meer terug te komen. Weet je wel? Omdat mensen dan op een gegeven moment eigenlijk zich realiseren van ja, dat woord. Ik kan wel graag willen, kan wel zeggen dat ik het graag wil horen. Maar ja, als het mij niet aanstaat, dan bekijk je het maar. Hè? Dus sinds die tijd eten wij ook geen kaas meer. Dat is, Nee, die kaas doet het nog steeds goed. Nee, ja. Maar ja, weet je, dat is toch wel een punt, hè? Dat ja, als je ogen echt open gaan voor de boodschap van het woord, ja, dan kom je natuurlijk toch onder de indruk van alles wat God doet en ja, hoe hij zijn plan ontwikkelt en tot stand brengt. Hij doet het allemaal in Christus en we maken deel uit van de Heer Jezus Christus. Ja, een rijker mens kun je feitelijk niet worden. Het volgende stukje uit Efeze 5, we hebben nou even vers 8 tot 10 gehad, vers 11 tot 14. Ja, dat is ook weer zo mooi. En nou komt het licht ook weer tot zijn volle glorie, want daar staat, vers 11, neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Nou, dat zijn ook weer, ja, van die diepgaande woorden, hè, dat je denkt van nou, wat een rijkdom zit daar eigenlijk in. Het gaat in vers 11 en trouwens ook in vers 13, maar het gaat over het ontmaskeren hè, van de werken van de duisternis. Dan kun je aan de ene kant denken van ja, hoe werkt dat, ontmaskeren? Datzelfde woord ontmaskeren, dat draagt ook de betekenis van beproeven of testen, terechtwijzen, veroordelen, een proces om te bewijzen. En het wordt in 2 Timotheüs 4, vers 2 bijvoorbeeld vertaald met weerleggen. Dus ja, hier staat dan ontmaskeren. Dus dat houdt in dat de werken van de duisternis, dat je ze eerst eigenlijk nog niet helemaal herkent. Maar als je ze ontmaskert, dan weet je wat er aan de hand is. Hè? Dan gaat het masker af. Maar het is denk ik wel goed, want je kunt natuurlijk 24/7 bezig zijn met het ontmaskeren van de werken der duisternis, maar daar word je niet vrolijk van. Hè, dat, want ja, daar heb je een dagtaak aan, want de werken van de duisternis, ja, die gaan maar door, die gaan maar door. Hè, dus daar word je niet vrolijk van, maar daarom dacht ik van, het is toch ook wel mooi wat erbij staat in vers 13, want daar staat, al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. En dan denk ik weer aan vers 8, waar staat, u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Dus ik denk haast dat alleen al het idee, het feit bedoel ik, dat je een kind van het licht bent en dat het licht, dat het duisternis plaatsgemaakt heeft voor het licht, dat dat er al voor zorgt dat je werken van de duisternis herkent. He, en dat daar dat ontmaskeren in feite al begint. En anders moet je er je beroep zo'n beetje van maken. Maar als je simpelweg leeft als gelovige en je wandelt in het licht, ja, dan zie je wel wat daar niet bij hoort. He, en dat licht, dat ontmaskert, dat maakt openbaar. He, vers 13, daar staat, al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Al wat openbaar maakt, is licht. En dan gebeurt er iets heel moois in dit stukje. Want dan staat er in vers 14, daar staat, daarom zegt hij, je zou hier ook mogen zeggen, daarom zegt men, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En ik zei van, er gebeurt eigenlijk iets heel moois nu in de tekst. Alleen, wij zien dat niet. Want dat heeft natuurlijk gewoon met vertaling te maken. Je kunt dat eigenlijk ook niet je haast anders weergeven dan zoals het hier staat. Maar het woordje ontwaak en u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat staat allemaal in de tweede persoon enkelvoud. He, weet je nog, van Nederlands, eerste persoon is ik, enkelvoud, tweede persoon is, enkelvoud is jij, en derde persoon is hij, zij of het. En meervoud, dat is wij, jullie, zij. He? Maar hier in dit gedeelte gaat het steeds over de tweede persoon meervoud, dus jullie. En dan kom je in vers 14, en dan is het net alsof Paulus het eventjes heel persoonlijk wil maken. Want dan zegt hij, ontwaak jij die slaapt. En sta op uit de doden en Christus zal over jou lichten. Dan wordt het opeens heel persoonlijk. He, wat God feitelijk in ons leven doet en tot stand brengt. En wat zien we hier? He, het is namelijk heel erg bazaal, hè, fundamenteel, wat hier staat. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de dood. Christus zal over u lichten. En we hebben er ook een lied over, toch? Ontwaak gij die slaapt. Ja, hè? Van Johannes de Heer ook. Ja, wou ik zeggen. Hoeveel? 536, kijk. Wandelende Johannes de Heer encyclopedie. Moet het wel kloppen trouwens, Gerrit. Hè? Anders val je wel door de mand. Wordt gecheckt. Fact checken. Hij staat er niet in. Nou, dat kan niet. Zeker moet hij erin staan. Nou, ik ga het niet opzoeken ook. Laat me zitten, bloedersussen. We gaan gewoon verder. 436. Ja, dat zeg ik. 436. Gerrit, ik neem die woorden over wandelen en je klopen die terug. Ja, maar het is 4:36, hè? Ja. Dus onthoud dat. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. En hier maakt Paulus dat persoonlijk. Als u eventjes, en hou de hand gewoon bij Efeze 5, want anders dan moeten we dat weer opzoeken. Maar als u even mee teruggaat naar Jesaja hoofdstuk 60. En dat is een gedeelte, een hoofdstuk uit Jesaja dat ook nog alles te maken heeft met Jesaja 55, hè, waar we vorige keer dan bij stil hebben gestaan. Maar daar zie je woorden van gelijke strekking als de woorden die Paulus gebruikt in Efeze 5. Alleen het is niet letterlijk hetzelfde. Maar het lijkt er wel op. Er staat in vers 60, sta op. Nee, sorry, in hoofdstuk 60 vers 1. Er staat, sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid over u gezien worden. Zal over u gezien worden. En heidevolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Nou, je herkent er wel wat in, hè? Tenminste, als ik er wat in herken, dan moet u dat natuurlijk ook doen, want dat moet wel lukken. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Nou, het is nogmaals niet dat Paulus dat letterlijk zo overneemt, maar de andere kant is het lijkt er wel heel veel op. En als je dat een beetje meeneemt met wat je in Jesaja 60 leest, je neemt dat mee naar Efeze 5, hè, dan is dat lichten van Christus over u, over jou, schrijft Paulus, dat heeft alles te maken met de heerlijkheid van de Heere. Want Jesaja 60 zegt, de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Het opgaan van de heerlijkheid van de Heere. En zo is het ook Christus, hè, die over u zal lichten, zo schrijft Paulus in Efeze 5. Ook mooi om even te benadrukken, even te onderstrepen, dat is dat hier door Paulus geschreven wordt, ook in de goede volgorde van de gang van zaken als het gaat over dood en opstanding. Hè, want Paulus schrijft, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden. Nou, als je dat zinnetje ontwaak u die slaapt, als je dat opschrijft en je zet daar precies onder, sta op uit de doden, dan zie je in één oogopslag dat ontwaken met opstaan te maken heeft en dat slapen met de dood te maken heeft. Nou, dat de Heere de dood ook als een slaap ziet, hè, dat weten we wel. En net zoals dat je slaapt, ja, heb je geen idee van wat er zich afspeelt, als het goed is tenminste niet. Hè, en je bent je niet bewust van alles. Nou, en zo wordt er ook gesproken over de doden in het dodenrijk in de Bijbel. Er is geen bewustzijn, er is geen kennis, geen overleg, helemaal niks. Het is gewoon een dode boel. Hè? Mensen slapen. En om op te staan uit de dood is belangrijk dat je eerst ontwaakt. En dat maakt het zo mooi hier even heel duidelijk. Dat is de volgorde, dat is de gang van zaken. Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden. Dus eerst wakker worden en dan opstaan. Nou, en dat weten we allemaal, dat wel de ideale volgorde is. Hè? Eerst wakker worden en dan opstaan. Ontwaak, u die slaapt, sta op uit de doden. Er zijn verschillende keren, er wordt verschillende keren beschreven dat de Heer Jezus mensen opwekt uit de dood. En dan is het altijd in deze volgorde. Hè, dus er is in de evangelie sprake van, u kent hem wel, de jongeling van Nain, die gestorven is. Zijn moeder loopt mee aan de baar en de Heer Jezus die gaat er naartoe. En die zegt, en dan staat er in onze Bijbel, staat er, sta op. Maar de Heer Jezus zegt, ontwaak, hè, word wakker. En dan komt die jonge man, die komt overeind. En dat heeft met opstanding te maken. Hè, of als je denkt aan het dochtertje van Jairus, gaat de Heer Jezus ook naar de kamer waar ze ligt, samen met Jacobus en Petrus en Johannes. En dan zegt de Heer tegen haar: meisje, ik zeg u. En dan zegt onze Bijbel, zegt: sta op. Maar er staat: meisje, ik zeg u, word wakker. Precies hetzelfde wakker worden of ontwaken wat hier in Efeze 5 gebruikt wordt. Word wakker. En dan staat er vervolgens: en zij stond op. En dan wordt echt het woord voor opstanding en opstaan gebruikt. En dan staat er nog even bij, want zij was 12 jaar. Hè? Zij stond op, want zij was 12 jaar. Dus je moet wel 12 jaar zijn om op te staan. Of ouder misschien. Laat maar zitten. Maar dat is wel goed om dat even in de gaten te houden, broeders en zusters. Hè? Dat is de volgorde van de gang van zaken. En ja, als je dit dan zo overdenkt, dan is het natuurlijk ook goed om om ons te realiseren dat wij, wanneer wij sterven, dat wij niet meer hoeven te wachten op het moment van ontwaken. Want wij zijn al ontwaakt. Hè? Wij zijn al ontwaakt. En het enige wat er nog gebeuren gaat, dat is dat we opstaan. En de grote volgorde is, de grote lijn van de volgorde is: je leeft, je sterft, je wordt wakker, je staat op. Dat is eigenlijk de volgorde. En Paulus die zegt in de Efezebrief, hoofdstuk 2, en hij zegt het ook nog in de Colossensebrief, niet geheel toevallig beide laatste gemeentelijke brieven van de apostel, maar hij zegt: je bent met Christus opgewekt. Dus, en dan zegt hij dat als iets wat al plaatsgevonden heeft. Dus wij zijn met Christus opgewekt. En dat betekent dat wij niet meer opgewekt hoeven worden. De gelovigen van Thessalonica, of de gelovigen van de eerste Korinthebrief uit Korinthe, oftewel gelovigen uit de handelingentijd, die zagen uit naar de toekomst, die wisten van de openbaring van Christus, dat is wat ze verwachten, de Heer Jezus uit de hemelen, de toekomende toren, het koninkrijk, ja, de grote profetische lijn, die zag men. Maar er wordt ook gezegd dat als het er dan om gaat dat als zij op zullen staan uit de dood, dat zij eerst nog opgewekt zullen worden. Ze moeten eerst wakker gemaakt worden, zo staat er. En dat is een fundamenteel verschil met de gelovigen van nu, want wij kunnen zeggen als gelovigen: ik ben al opgewekt, ik ben al wakker. Namelijk met Christus, mede met Christus opgewekt, zo schrijft Paulus. En het enige wat er nog gebeuren gaat, wat ons betreft, dat is dat, ja, ik denk dan dat onze ogen in één keer opengaan voor wat onze werkelijke positie is. En de Bijbel heeft het dan over opstanding of uitopstanding zelfs. En dat, ja, dat bepaalt ons ook weer bij de geweldige rijkdom die de Heere ons geschonken heeft. Het zijn eigenlijk allemaal geweldige zaken waar we over lezen. Nadat ontwaak gij die slaapt. Nee, ik moet zeggen, ontwaak jij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over jou lichten. Daarna schrijft Paulus in vers 15, let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, en nou staat dat u weer in het meervoud hoor, niet als dwazen, maar als wijzen en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen kwaad zijn. Wees niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Nou, dus we moeten niet onverstandig zijn. En we moeten begrijpen wat de wil van de Heer is. Want Paulus schrijft het in de gebiedende wijs. Begrijp wat de wil van de Heer is. En we gaan de volgende keer mee verder. Dan gaan we nog stilstaan met elkaar bij de laatste woorden van Efeze 5 over het dronken worden, niet dronken worden, zie ik, van wijn. En het vervuld worden met de geest, hè, want daar draait het uiteindelijk om. Al met al, broeders en zusters, ja, zijn het allemaal prachtige dingen, hele rijke dingen die er gezegd worden. Hè, dat we mogen wandelen als geliefde kinderen van God. Hè, dat we mogen wandelen in de liefde. Dat we licht zijn in de Here, zo schrijft Paulus. Dat we met hem ontwaakt zijn. Wij, hè, die slapen. En dat wij nauwgezet mogen wandelen, niet als dwazen, maar als wijzen. Nou, zo mogen we ook de volgende keer weer verder gaan. Maar dat is volgend jaar. Hè? 2026 alweer. Wie had dat ooit gedacht? Nou, ik een hele tijd lang niet in ieder geval. Zullen we met elkaar de Heere danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken. Heere, voor alles wat u ons weer geschonken hebt. Heere, ook deze avond, dat we zomaar in alle rust en vrijheid op een plek, Heere, hier in dit gebouw mochten zijn. Dat we bezig mochten zijn met uw woord, dat we uw woord hebben mogen openen, daar ook uit hebben mogen lezen. Ja, Heere, we zijn wat dat betreft heel bevoorrecht. Heere, er zijn genoeg plaatsen in de wereld waar dit absoluut ondenkbaar is. Heer, want daar blijkt in de praktijk dat de dagen kwaad zijn. Heer, en in die zin hebben wij het nog heel goed hier. En daar willen we u toch voor danken. Heer, en we danken ook dat we de tijd nuttig mogen besteden, bezig mogen zijn met uw woord, mogen ontdekken wat uw wil is. Heer, en we mogen wandelen als kinderen van het licht. Dank u wel, Heer, dat u zo met ieder van ons bent, bij ons bent. Heer, ook als we straks weer naar huis gaan of verder bezig zijn met de dingen van alle dag. We danken dat u erbij bent, dat u ons leven leidt, Heer, en dat we het in alles van u mogen verwachten. Vader in de hemel, we danken u daarvoor en zo dragen we elkaar ook aan u op. Bidden dat we weer veilig thuis mogen komen. Heer, en dank dat we elkaar ook op uw tijd weer mogen ontmoeten. Daar danken we u voor. We bidden dat alles en we doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.